Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In het jaar onze Heeren 2015 ontvielen ons 2 gemeenteleden. Na het noemen van hun namen nemen wij 1 minuut stilte in acht. En daarna zingen wij de 90ste psalm, het 2e en het 1e vers. Dus eerst uw oppermacht die wij ootmoedig eren, kan door een wenk de mens zijn broosheid leren. En ontsluiten het 1e vers. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren, voor ons geweest een toevlucht in gevaren. Dus na de 1 minuut stilte, psalm 90, het 2e en 1e vers. In het jaar onze Heere 2015 zijn uit ons midden weggenomen mevrouw Aaltje Neuteboom-Kiers, overleden op 15 april in de leeftijd van 86 jaar. En de heer Harco Op het Land, overleden op 24 juni in de leeftijd van 81 jaar. Op deze oudejaarsavond van het jaar 2015 beleidt het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met gedeelte van artikel 37 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Waarna we zingen uit psalm 130 het derde vers: Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Psalm 130 vers 3. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart geloofsbelijdenis, vanuit artikel 37 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Ten laatste geloven wij, volgens het woord van God, dat al de tijd, door de Heere verordend, en die alle schepselen onbekend is, zal zijn gekomen, en als getal van de uitverkorenen vervuld zal zijn, dat dan onze Heer Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zichtbaar, gelijk Hij opgevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren een rechter te zijn over levenden en doden, deze oude wereld in vuur en vlam stellende, om haar te zuiveren. En dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van begin der wereld af tot het einde toe geweest zullen zijn. Dan zullen de boeken, dat is de gewetens, geopend en de doden geoordeeld worden, naar hetgeen ze in deze wereld gedaan zullen hebben, hetzij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht verschrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen, omdat dan hun volle verlossing volbracht zal worden, en zij daar zullen ontvangen de vruchten van de arbeid en van de moeite die ze zullen gedragen hebben. Hun oprechtheid zal door allen bekend worden, en ze zullen de verschrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getyranniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld. Die overwonnen zullen worden door de getuigenis van hun eigen gewetens, en zullen onsterfelijk worden, doch in zulker voege, dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur dat de duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen de gelovigen uitverkorenen zullen worden gekroond met heerlijkheid en eer. De Zoon Gods zullen naam beleiden voor God zijn Vader en zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. En tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulke heerlijkheid doen bezitten, als het hart van een mens nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus onze Heere. Amen. zoeken nu gezamenlijk Gods aangezicht in gebed. Heere, die eeuwig leeft en eind nog oorsprong heeft, eeuwig in uw trouw, in uw goedheid, in uw goedertierenheid, veel mocht in deze dienst al plaatsvinden. De namen van geliefden werden genoemd, namen van overleden gemeenteleden. We zongen van onze vergankelijkheid en van de troost van u, de eeuwige God. Wij beleden uw wederkomst, lichamelijk en zichtbaar op de wolken. En al die dingen die al plaats mochten vinden, die stemmen in één ding, in één boodschap samen. Dit leven gaat voorbij. Ze roepen ons toe dat we hier geen blijvende stad hebben. En ze roepen ons toe dat alleen uw belofte, dat alleen uzelf en uw heil het blijvend eeuwig goed is. En wilt u, Heere, die boodschap schrijven in onze harten? En bij dat schrijven geen enkel hart voorbij gaan of overslaan. Hier in de kerk niet en bij het meeluisteren op andere plaatsen niet. Omdat die boodschap diep in ons hart gegraveerd blijft, Heer. Wij hebben hier geen blijvende stad. Wij reizen voort naar een eeuwige bestemming. In dat licht, Heere, bid u gedenk hen, van wie de naam van een geliefde zojuist genoemd werd, van een geliefde moeder of oma, wil hen troosten als meer dan ooit een moeder troosten kan en troosten kon. Of de naam van een geliefde broer, zwager of oom, opdat alle tijden zullen roepen, zullen dienen om u te zoeken, u te kennen. Gedenk ook hen van onze gemeente, van je familieleden overleden, of die ook op andere plaatsen om vanavond een kerkdienst waar hun naam genoemd wordt meemaken, van geliefde ouders of grootouders, broer of zus, zwager of schoonzus, kind of kleinkind. En ook hen van wie langer geleden een geliefde werd weggenomen. Heere, gij die kent wat in het hart omgaat. Wees de medelijdende hoge priester die als de Emmanuel, de God bij ons. En de God voor ons en de God met ons. In al onze benauwdheden nabij zijn. En wat is het rijk, Heere, als er de troost mag zijn vanuit het leven van onze geliefden. Een spoor van uw woord dat ze nalieten. Een wandel in uw wegen. Of zelfs een getuigenis van uw heil. Wat is het rijk, Heere, als we zo geliefden mogen nazien en mogen nastaren. En wij, Heere, mogen behoren bij hen, die er nog mogen zijn, die door u 365 dagen en nachten werden gespaard. Voor sommigen is dat een bijzonder wonder, als na een ziekte of een ernstige ingreep, operatie, wij er nog mogen zijn, Heere. En we mochten in veel dingen bezig zijn. Voor school en opleiding, gezin, werkkring, gemeente. U gaf ons het leven, ook bij velen in verband van huwelijk, gezin, familie. Wie zijn wij, Heere, dat u ons zo spaart en bewaart? En geef dat wij de stem horen die het ons toeroept. Dat we ons zullen bereiden. Dat we ons zullen voorbereiden op ons levenseinde. Dat we daar bereid voor zijn, persoonlijk, maar ook dat we een geestelijke nalatenschap mogen opbouwen in onze levenswandel en woorden, die een verrijking mag zijn voor hen die eens achterblijven als wij van dit leven moeten scheiden. Heer, u wilt ons daar toch voortdurend op voorbereiden, dat we op reis zijn, kinderen, jongeren en ouderen. Als kerkraad en predikant mogen wij meereizen om toe te zien op de kudde, om pelgrims aan te sporen, pelgrims te werven. En we danken u dat in dit jaar gebeuren mocht, Heere, in uw diensten. Maar we bidden u om zegen daarop. Om de zegen dat we ons oefenen op ons levenseinde. Dat we werkelijk beseffen dat we hier geen blijvende stad hebben. Maar dat we zullen zoeken de toekomende die fundamenten heeft. En als u ons vanavond, Heer, daar met name bij stil wilt laten staan, dan bidden we dat we ons ook stil laten houden door u. Laten onderwijzen. Laten zegenen ook, Heere. Want dat is toch uw bedoeling. Geef deze dienst ongestoord invloed van buitenaf zou mogen plaatsvinden. Zodat alle rust en ruimte is voor de bediening van uw woord. Het zingen van de psalmen en de gebeden. En geef diezelfde rust in onze harten. Opent u ze, Heere. Uit genade om Jezus wil. Amen. Wij willen gemeente met elkaar stilstaan vanavond bij het levenseinde van de aartsvader Jacob. En daartoe enkel gedeelte lezen uit de laatste hoofdstukken van Genesis. Allereerst uit Genesis 47. Uit Genesis 47, te beginnen bij vers 27. Genesis 47, daarna nog uit hoofdstuk 48 en 49. Om te beginnen Genesis 47 vanaf vers 27 als volgt. Zo woonde Israël in het land van Egypte, in het land Goshen. En zij stelden zich tot bezitters daarin, en ze werden vruchtbaar en vermeerderden zeer. En Jacob leefde in het land van Egypte 17 jaar, zodat de dagen van Jacob de jaren van zijn leven geweest zijn 147 jaren. Als nu de dagen van Israël, dat is een andere naam voor Jacob, naderden dat hij sterven zou, zo riep hij zijn zoon Jozef en zei tot hem, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo leg toch uw hand onder mijn heup en doe weldadigheid en trouw aan mij. En begraaf mij toch niet in Egypte, maar dat ik bij mijn vaderen lig. Hierom zult ge me uit Egypte voeren en mij in hun graf begraven. En hij zei, ik zal doen naar uw woord. En Jacob zei, zweer mij. En hij zwoer hem. En Israël boog zich ten hoofde van het bed. Het geschiedde nu, na deze dingen, dat men Jozef zei, zie, uw vader is krank, ziek. Toen nam hij zijn twee zonen met zich, Manasse en Ephraim. Dan lezen wij vers 13 tot en met 16, dus hoofdstuk 48, vers 13 tot 16. En Jozef nam die beiden, Ephraim met zijn rechterhand tegenover Israëls linkerhand, en Manasse met zijn linkerhand tegenover Israëls rechterhand. En hij deed hen naderen tot hem, tot Jacob. Maar Israël strekte zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Ephraim, hoewel hij de minste was. en zijn linkerhand op de hoofd van Manasse. Hij bestuurde zijn handen verstandig, want Manasse was eerst geboren. En hij zegende Jozef en zei: de God, voor wiens aangezicht mijn vaders, Abraham en Isaac, gewandeld hebben, die God die mij gevoed heeft van dat ik was tot op deze dag, die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongeren. En dat in hen mijn naam genoemd wordt, in de naam van mijn vader, en Abraham en Isaac. En dat ze vermenigvuldigen als vissen in menigte in het midden van het land. Daarna roept Jacob al zijn 12 zonen bij zich. En hij spreekt ze één voor één toe. En daarvan lezen hoofdstuk 49, vers 16 tot en met 19. Eerst sprak Jacob dus tot zijn zoon Jozef, toen tot zijn kleinkinderen Manasse en Efraïm, en nu tot zijn afzonderlijke zonen, Genesis 49, vers 16 tot 19. Dan zal zijn volk richten als een van de stammen Israëls. Dan zal een slang zijn aan de weg, een adderslang naast het pad, bijtend de hielen van het paard, dat zijn rijder achterover vallen. Op uw zaligheid wacht ik, heren. Aangaande gat een bende zal hem aanvallen, maar u zal er aanvallen in het einde. Tot zover de gedeelten uit het woord van God. De tekst die het samenvat is Genesis 47, vers 29a. Genesis 47, vers 29a. Als u de dagen van Israël naderden, dat hij sterven zou. En toen heeft Israël Jacob 3 dingen gedaan. Hij heeft gewezen, hij heeft getuigd en hij heeft gehunkerd. Dus toen Israël Jacob wist dat hij sterven zou, heeft hij ten eerste gewezen, ten tweede heeft hij getuigd, ten derde heeft hij gehunkerd. Genesis 47, vers 29a. Er is vanavond een enkele afkondiging voor u namens uw kerkenraad. Allereerst dat morgenochtend, nieuwjaarsmorgen, de dienst begint om 9:30. En we zien u en jullie dan allen graag. Na die dienst van nieuwjaarsmorgen is oude school gelegenheid elkaar de hand te drukken en God zegen toe te wensen. De catechisanten die een dagboek hebben besteld, kunnen dat morgenochtend na de dienst afhalen en betalen in de oude school. De collecten. De eerste voor het leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond. De tweede voor de kerk. Die collecten worden nu zo direct gehouden. En er is geen uitgangscollecte. Laten we zingen in het verlengde van de gedeelten die we lazen uit Genesis, uit Psalm 39. De versen 3, 4 en 5. O Heere, ontdek mijn leven zijnd aan mij. Gaat niet de mens als in een beeld daarheen? Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop die staat op u alleen. Psalm 39, vers 3, 4 en 5. Genesis 47, vers 29a. Als nu de dagen van Israël naderen, dat hij sterven zal. Jacobs levenseinde, hij heeft 3 ontmoetingen gehad. In de eerste ontmoeting heeft hij gewezen. De tweede ontmoeting heeft hij getuigd. In de derde ontmoeting heeft hij gehunkerd. Daarom gewezen, getuigd en gehunkerd. Gemeente en ook gasten in ons midden. Op mijn bureau ligt een boekje met een wat vreemde titel voor velen van onze oren. Tegelijk ook een hele veelzeggende titel. Het is een boekje van Engelse puritein William Perkins, maar dat mag u ook vergeten. Maar die titel van dat boekje is Stervenskunst. Stervenskunst. Dat klinkt misschien best wat vreemd. Bij kunst denk je niet in eerste plaats aan sterven, lijkt me. Kunst, nou dan denk je aan schilderen, of aan beeldhouden, of orgel spelen, of aan de muziekinstrument. Daarvoor kun je zeggen, nou dat is een kunst, daar bedoel je mee, daar moet je wel voor oefenen. Je kan niet zomaar achter een orgel gaan zitten en denken dat je een kantaten van Bach eruit kan laten komen. Of zo even een perceeltje pakken en denken dat je de Nachtwacht van Rembrandt wel op papier kan zetten. Nee, dat is een hele kunst. Daar moet je voor oefenen. Daar moet je je oefening voor bijhouden. Want zo eenvoudig is dat nog niet. Echt goed schilderen, echt goed orgel spelen. Kijk, en dat heeft Perkins nou ook bedoeld. Zo eenvoudig is dat nog niet. Om echt christelijk te sterven. Daar mag je ook wel in oefenen. Daar mag je eigenlijk wel je leven lang niet op voorbereiden. En je in oefenen. Want sterven, dat is nogal wat. Om te beginnen, en degene die het dit jaar van erbij meemaakte, die voelen dat het sterkste aan, betekent sterven afscheid nemen. Van iedereen die je lief is. Maar ook van het leven, ja, waar je zo gehecht aan kan en mag zijn, dat zoveel moois kan geven. Sterven betekent echt afscheid nemen. Alle draden worden doorgesneden, loslaten. Sterven betekent ook dat je leven ligt zoals het er ligt. Dan blijft je leven ook zo. Het leven dat je geleid hebt, het voorbeeld dat je anderen nalaat. Met je doen, met je laten, met je woorden. Als je gestorven bent, kun je er niks meer in recht zetten en ook niks meer aan veranderen. Dan is dit de herinnering die mijn geliefden, man, vrouw, kinderen, ouders, aan me zullen hebben en zullen houden. Dat is dan in die zin afgerond. En tenslotte is sterven God ontmoeten. Het is ons gezet te sterven, zegt de Bijbel, en daarna het oordeel. Want we sterven vanwege de zonde. En daarom is sterven gesteld worden voor de rechterstoel van God. En in weerwil van alles onze samenleving dat wil laten vervagen en uitwissen, blijft het Bijbels getuigenis in onze oren klinken. Sterven is God ontmoeten. In het oordeel komen van de heilige rechter die beslist. Over de rechter of de linkerkant. Over de ingang in de heerlijkheid of de ondergang in de rampzaligheid. Nou, als dat sterven is, mag je daar best eens van tevoren over denken. Hè? Ook als je nog maar jong bent. Als dat sterven is, en dat is het, dan mogen we ons daar ook best, ja, in oefenen, zo gezegd. En een voorbeeld nemen aan die aartsvader Israël, Jacob, die we vanavond hebben gelezen. Jacob, De eerste zoon Jozef roept om zijn begrafenis te regelen. Die dan tegen zijn kleinkinderen getuigt wie God voor hem in zijn leven geweest is. En die tenslotte, als hij al zijn kinderen voor zich heeft, het hunkerend uitroept: op uw zaligheid wacht ik. Dat is wel een... Zo is sterven bedoeld door God. Dat is wel een echt goed sterven en goed heen gaan. En laten we daar ons op voorbereiden, daarin oefenen. Zou het kunnen zijn dat iemand zegt, nou, dat ik nou eigenlijk het afgelopen jaar nog heel geen werk van gemaakt. Dat ik nou eerlijk ben. Ik ben met veel dingen druk geweest afgelopen jaar en veel dingen gedacht en je hoofd die draait soms om. Maar hier heb ik eigenlijk afgelopen jaar nog geen gedachte aan gewijd. Nou, dan roep ik u, jou, van Gods wegen toe. Doe het dan vanavond nog. Je hebt wel een heel jaar voorbij laten gaan dan. Bijna een heel jaar. Maar van Gods wegen mag ik je dan roepen, oproepen. Doe het dan vanavond nog. Want juist het einde van een jaar is toch ook een gelegenheid bij uitstek. Om daarbij stil. Een gelegenheid die God geeft om van het eind van het jaar door te denken naar het eind van je leven. Trouwens, zo'n reden geeft God veel meer. Denk eens aan het einde van een week, het weekeinde. Weer zo'n einde, om je verder te laten denken. Een weekeinde wijst voorheen naar mijn levenseinde. Trouwens, die 365 dagen, als het weer avond wordt en we gaan naar bed toe en de dag is ten einde, dat roept ons ook toe. Weer een dag voorbij. Weer een dag verder op de levensreis. Weer een dag dichter bij het levenseinde. Oefen je nou toch? Denk nou eens door, denk nou eens verder. En oefen je in een echte christelijke, godzalige stervenskunst. We zeiden al van een bezoek daartoe bij aartsvader Jacob. Hoe is hij nu gestorven? En hoe heeft hij zich daar dus in geoefend? Wel, als hij 147 jaar oud is, straks al wat meer over zijn leven, nu alleen zijn leeftijd, roept eerst zijn zoon Jozef bij zich. En hij bespreekt met Jozef enkele dingen, dat hebben we gelezen, met betrekking tot zijn begrafenis. Hij zegt, Jozef, wij het hebben wil. Mijn beste zoon, denk erom, ik wil in Kanaan begraven worden. Nee, niet in Egypte. Daar heb ik nou 17 jaar gewoond. Daar hebben we het ook ontzettend goed gehad ook. Maar denk erom dat je niet hier mijn lichaam ter aarde laat bestellen. Ik wil begraven worden in het graf bij mijn ouders, Isaac en Rebecca, bij mijn grootouders, Abraham en Sarah. Ik wil begraven worden in Kanaan. Jozef, dat wil ik je echt zeggen. En je moet het me beloven, zweren zelfs, voor ik sterf. Dat kan heel nuttig zijn. Om zo enkele dingen rond je begrafenis te vertellen aan je kinderen. Vooral als je denkt, leven mijn kinderen wel bij het woord van God? Of als je vreest, mijn kinderen krijgen ze nog oneenigheid over bepaalde dingen als ik er niet meer ben? Dan kunnen we beter er zelf over spreken en over gesproken hebben. Kijk, je moet ook weer niet alles tot twee cijfers achter de komma vast willen leggen voor na je sterven. Je moet ook dingen los kunnen laten. Maar die hoofdlijnen en die aangelegen punten, en dat kan op zakelijk gebied zijn, maar ook op geestelijk gebied. Ja, spreek die maar uit tegen je kinderen en tegen je gezin. en leg ze vast voor het te laat. Dus dat kan een hoop narigheid voorkomen. En zo wilde Jacob dus die begrafenis in Kanaan laten plaatsvinden. En dat was bij hem een heel aangelegen punt. Daar lagen zijn ouders, lagen zijn grootouders begraven, ja. En toch is dat nog niet het punt wat Jacob in gedachten heeft als hij dat vraagt. Het punt is dat Jacob wil laten weten aan zijn zoon Jozef en andere kinderen. Daar horen wij ook, hè, in Kanaan. Dat is het land dat God aan ons beloofd heeft, aan ons nageslacht. We zijn nu wel in Egypte. En we hebben het hier de laatste jaren ontzettend goed gehad in Egypte, nu jij onderkoning bent. Maar dit is niet ons vaderland. Dit is niet het land wat God Heer ons heeft toegezegd. God heeft ons Kanaan beloofd. En eens, ik weet niet hoe lang, maar eens brengt God ons daarheen weder. Het verblijf in Egypte, dat is een vreemdelingschap en dat is tijdelijk. Eens doet God ons wederkeren naar Kanaan. En zo heeft Jacob gewezen, aan de ene kant richting Kanaan, dat is ons vaderland. Aan de andere kant heeft Jacob ook gewezen, Jozef, Egypte, daar zijn we vreemdelingen. Kijk, dat is waar het om gaat. Om iets achter te laten voor je nageslacht, voor de mensen om je heen. Dat je wijst, het vaderland is boven. We leven wel hier, maar hier blijven we niet. We hebben hier geen blijvende stad. We zijn op reis naar de toekomende. En God haalt zijn kinderen eens binnen. En hier is het voor een tijd, voor even. Is dat de richting waar ook ons leven heen wijst? Wijst ons leven in de richting het eigenlijke komt nog? Want God heeft voor zijn volk een vaderland bereid. Wijst ons leven in onze woorden, in onze handel en wandel. Wijst ons leven in de richting, dit is maar voorbijgaand. Dit blijft hier niet. Dit is tijdelijk. Welke richting wijst ons leven heen, met zijn daden en met zijn woorden. En dat vraagt oefening. Aan het einde van een jaar, om ons daarin te oefenen, om daarheen te wijzen. Dat zou heel goed kunnen doen, door als hoofd van het gezin vanavond rond 11:45 Psalm 90 te lezen. Laat het in alle huizen van de gemeente maar klinken, die 90ste psalm, zo vlak voor 12. Alleen of samen of met een gezin, heenwijzend, wij vlieden daarheen. Maar God is eeuwig, en wat van hem is, dat zal blijven. Wijs daar maar heen. Staan wij stil aan het eind van elke week. Hè? Het weekeinde. Elke zaterdagavond. Om aan het eind van elke week te bedenken. Dat wijst ergens heen. Het eind van de week. Dat wijst naar het eind van ons leven heen. Dat wijst erop. Dat het leven hier voorbij gaat. En voor een tijd is. Ik denk. Dat in een café niet meevalt om daaraan te denken. En op sommige verjaardagsvisites valt dat ook nog niet zo mee. En als je pas rond of na middernacht thuiskomt, heb je denk ik ook niet zo makkelijk meer gedachten daaraan. oefent u, oefen je. Het weekeinde wijst heen naar het levenseinde. En daarna, en wat denken we van het eind van elke dag? Dat het eind van elke dag er is bij stilstaan. Weer een dag voorbij. Weer een dag dichter bij de eeuwigheid en de eeuwige werkelijkheden. Hoeveel gelegenheden geeft God niet die heen wijzen naar het voorbijgaande hier en naar het Jeruzalem van zijn belofte, naar het Kanaan dat wacht en dat komt. Je zou ons even kunnen vergelijken, dat zie je wel voor je, met een weg die naar een T-splitsing loopt. Een weg naar een T-splitsing, dan loopt die weg op zich dood. En je gaat of naar links, of naar rechts. Nou, ons leven is een weg op weg naar een T-splitsing. Daar gaat het niet verder door. Daar ga je of voor eeuwig naar links. Gaat weg van mij, gij vervloekten, ik ken u niet. Of je gaat voor eeuwig naar rechts. Komt in, gij gezegenden. Derft het koninkrijk dat u weggelegd is voor de grondlegging der wereld. En op weg naar die T-splitsing staan een heleboel knipperlichten. Let op. T-splitsing. Heel veel knipperlichten, oranje knipperlichten. Let op. Minder vaart. T-splitsing in aantocht. Elk jaareinde. Elk weekeinde. Elk dageinde. Is een oranje knipperlicht. Let op. T-splitsing komt eraan. Minder vaart. Het is straks of naar links. Of naar recht. Hoeveel knipperlichten. Zijn we al gewoon doorgeleefd. En doorgereden. Laten het knipperlicht van de Oudjaarsavond 2015 ons tot bezinning brengen. Heenwijzend naar het vreemdingschap beneden. En de eeuwigheid die komt. Zo heeft Jacob gewezen. Nadat Jacob dit besproken heeft met Jozef, duurde toch nog wel een tijd voor hij echt stervende is. Er gaan nog best wat, misschien weken, misschien zelfs maanden voorbij. Maar dan krijgt Jozef het bericht, Jozef, nu moet je naar je vader toe. Want nou is je vader echt ziek. En dan neemt Jozef zijn twee kinderen mee. Manasse en Ephraim, dus twee kleinkinderen van Jacob. Dat is wel goed om te doen, hè dus. Om als je ouders gaan sterven, om je kinderen, als je hebben mag, naar ze mee te nemen. Naar een opa en oma toe. Zodat grootouders afscheid kunnen nemen van hun kleinkinderen ook. Dat kan, en dat weet ik ook uit ons midden, tot eeuwige zegen zijn. Wat dan je grootouders nog tegen je gezegd hebben. Want als Jacob dan zijn twee kleinzoons ziet, Manasse en Ephraim, en hij weet ook dat zijn leven zijn er echt dichtbij is gekomen, dan welt eigenlijk heel zijn hart open. Hij bidt voor hen, hij smeekt de Heer hen te zegenen, en hij zegt, ja, de Heere, die, dat is de God die mij gevoed heeft van dat ik was tot op deze dag, en dat is de engel die mij verlost heeft van alle kwaad. Dat heb ik niet zo heel vaak gehoord uit de mond van Jacob. Maar nu, met zijn leven zijnde in zicht, met zijn kleinkinderen voor hem. Ja, nu getuigt hij wie God voor hem geweest is in zijn leven. Het tweede punt van de preek. Jacob getuigt tegen zijn kleinkinderen. Dan denken we even, dat moeten we wel goed doen om het te plaatsen, aan Ja, Jacob, hè, Jacobs leven. Nou, dat weet je wel wat dingen van, hè, denk ik. Maar even op een rijtje, Jacob. Even een beetje zo aan het begin, hè. Die Esau bedroog met die linzensoep voor het eerst geboorterecht, hè, wat die hebben wou. Jacob die daarna Isaac zijn vader bedroog met die velletjes over zijn handen heen, hè, dat hij deed alsof hij Esau was. Jacob daarna moest vluchten, want Esau die had hem wel dood willen slaan, toen hij merkte dat hij was bedrogen door zijn broer. Jacob, die toen de vlucht was, in Bethel een open hemel zag. En hoorde dat God tot hem sprak. Jacob, die daarna 20 jaar bij zijn oom Laban was in den vreemde. En na 20 jaar weer terugkwam naar Kanaan. En toen in Peniel God tegenkwam. God die met hem worstelde. God die Jacob eindelijk op de knieën kreeg. Ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Jacob die toen in Kanaan kwam en zijn vrouw Rachel moest begraven. Jacob die niet beter wist 13 jaar lang. Of dat zijn zoon Jozef ook verscheurd was door een wilddier. En 13 jaar lang wist Jacob niet anders. Ik heb een kind verloren. En die na 13 jaar in Egypte kwam. En toen nog 17 jaar in Egypte geleefd heeft onder koning Jozef. 1 mensenleven. En als Jacob daar nou op terugkijkt op zijn sterfbed. Oog in oog met zijn kleinkinderen Manasse en Ephraim. Dan getuigt hij. Het is de Heere die mij vanaf dat ik was, van mijn eerste geboorteuur af, tot nu toe, al die 147 jaar lang, gevoed heeft. Letterlijk staat er, die me als een herder heeft verzorgd. Zo is de Heere voor me geweest, zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Hij zoekt plaatsen waar ze kunnen eten. Hij zoekt ze op als ze afdwalen. Hij beschermt de schapen als er een roofdier komt. Hij verbindt de schapen als ze gestruikeld en verwond zijn. Hij draagt zijn schapen als ze te moe zijn om zelf te kunnen lopen. Ja, ja. Zo is de Heere voor me geweest. Als een herder. Die me heeft opgezocht toen ik afdwaalde. Toen mijn geloof bezweek, heeft hij me gevoed. Toen de Satan kwam, heeft hij me beschermd. Toen ik geknakt en gebroken was, heeft hij me verbonden en getroost. Toen ik verlamd was en geen stap meer zetten kon, toen heeft hij me gedragen, die me als een herder heeft geleid. En mij heeft verlost op die manier van alle kwaad dat ik over mezelf had heen gehaald. Esau bedrogen, Isaac bedrogen, in den vreemde op de vlucht, verdreven en weggejaagd. Maar God verloste mij in Peniel. Hij bracht me op de plek waar ik wezen moest en waar ik komen moest als een smekeling om zijn genade. God die me verlost heeft van mijn inbeelding, van mijn eigenwaan, van mijn schuld, van mijn ellende, die als een herder voor me is geweest. Een herder die zijn leven heeft gesteld voor zijn schapen. Een herder die zijn schapen kent bij naam. Een herder die zijn schapen heeft gekocht en voedt en onderhoudt. Als die goede herder is de Heer een leven lang voor mij geweest. Nou, ik kan het ook van de Heere zeggen. Kent u hem ook zo? Dat u mag zeggen, ja. Als ik me terugkijk alleen al op de afgelopen jaren. Wie is God voor me geweest? Als zo'n herder. Die mij heeft gekocht met zijn dierbaar bloed. Die me toen ik wegliep opzag, toen ik struikelde, weer terugbracht. Toen ik niet meer verder kon, me droeg. Toen ik gekneusd en gebroken was. Me heeft verbonden en me heeft vertroost. Ken jij hem zo? En dat komt er nou ook uit bij Jacob, hè? Nu die zijn kleinkinderen zo voor zich ziet, is dan zegt, mijn jongens toch, Efraïm, Manasse, deze God, hè, die mij als een herder heeft geleid, die me verlost heeft van alle kwaad, deze God, zoek hem toch, dien hem toch, ken hem toch, volg hem toch. Ik zou er wel een boek van kunnen schrijven, mijn kleinjongens. Hoe goed het is om deze God te kennen en om van deze God te zijn. Nou, hebt u dat dan wel eens tegen uw kleinkinderen gezegd? Heb je dat wel eens tegen je kinderen gezegd? Tegen je man of vrouw of tegen je geliefden? Dat u hebt getuigd wie de Heere voor je is en hoe goed het is om jouw God te zoeken. Dat ze hem ook kennen. Dat ze hem ook. Ja, zegt u misschien, dat kan ik niet zo mooi. Ik kan daar niet zo'n mooi verhaal van maken. En bovendien, ik ga dan misschien een beetje snikken, een beetje snotteren, omdat ik emotioneel word. Ik kan dat niet. Nou, gemeen, zeg maar eerlijk, wat geeft dat nou? Wat geeft het nou als je dan wat kromme zinnen zou zeggen? Of je wordt er bewogen onder, of je moet eronder huilen. Wat geeft dat? Dat geeft toch niks? Die schaamte moeten we maar eens opzij leggen. Want juist die kromme zinnen en die gebroken stem kan wel eens de diepste indruk maken van dat het echt is. En dat je tenminste je eigen goede naam voor over hebt. Om maar iets goeds te kunnen getuigen van je God en van je Heere. Zou ons daar ook niet eens in mogen oefenen in het leven? Aan het einde van een jaar, hè, deze oudjaarsavond. Terugblikken wie de Heere voor je is geweest. En je kan dat niet maken. Er moet een gelegenheid gegeven worden. Maar wie weet vanavond, hè, onder de oliebollen. In het huwelijk, in het gezin. Dat je gewoon eens een rondje doet. Wie is de Heere nou geweest? Voor jou. En voor jou. En voor jou. En voor jou. En voor jou. Als God daar nou eens een gelegenheid voor geeft. Dat dan wel eens getuigt wie de Heere voor je is geweest. En sta aan het eind van elke week maar eens bij stil. Wie de Heere voor je is geweest die afgelopen week. En het eind van elke dag. Heer, wie bent u voor me geweest vandaag wel niet? Wat een herderlijke zorg. Wat een verlossing van zoveel kwaad. Of moet je eerlijk zeggen. Ik kan er niks over vertellen. Want die God die zijn kinderen als een herder voedt en verlost van alle kwaad, die is me vreemd. Die ken ik niet. Ik ben een schaap dat in een vreemde ronddoolt. En zelfs een weg wel zoekt. Te midden van de wildernis en bij de ravijnen. En omsingeld door de roofdieren. En daar loop ik nog. Besef je wel hoe levensgevaarlijk het is? Besef je dat je dan ieder moment een prooi bent van de Satan en van de duivel. Om je voor eeuwig neer mee te kunnen sleuren. Ze zitten ook in de kerk. Manasses en Efraïms. Dat weet ik wel na. Ruim 6 jaar in water. En zo kan van wie ik het misschien niet weet. Er zitten Manasse en Efraïm in de kerk. Jongeren, ouderen. Die het van opa en oma gehoord hebben op hun sterfbed. Wie de Heere is. En ook dat je het van je ouders hebt gehoord. Dat je het van je ouders hebt gehoord misschien. dat ze hun leven lang, maar misschien op hun sterfbed vooral, hebben gezegd en getuigd wie de Heere is. En dat ook iets van lieten merken. Zoek toch ook diezelfde God die mij heeft gevonden. En die ik heb mogen leren kennen, die ik heb mogen dienen. Zoek nou toch diezelfde God, kind, kleinkind. Ik mag het in je herinnering terugroepen. En je vragen wat hij ermee gedaan. Wat hij ermee gedaan. Wat het u ermee gedaan. Er is, als ik het nou maar zo zeg, in de hel niks zo zwaar dan dat je dan moet herinneren. Er was zoveel mijn oren getuigd. En mijn oma, mijn vader, mijn moeder, ze hebben het me zo gezegd. Dat moet je zo zwaar vallen in de hel. Dat moet je echt niet willen. Dan roept Jacob al zijn kinderen bij zich. Hij heeft nou gewezen. Hij heeft getuigd. En dan 49 wil hij al zijn kinderen om zich heen zien. En hij wil ze voor die sterft alle 12 spreken. En één voor één heeft Jacob een woord voor elk van zijn kinderen. Ja, hij profeteert dan zelfs wat hun gebeuren zal. Nou, daar moeten wij maar heel voorzichtig mee zijn. Maar het is wel goed om elk van je kinderen een eigen woord te hebben. Van aanmoediging. Of van waarschuwing. Net wat ze het meest nodig hebben. En als Jacob daarmee bezig is. En is van oud naar jong al zijn kinderen aan het langs gaan. Dan roept hij daar midden door. Midden tussen dan en gat roept hij ineens uit. Op uw zaligheid wacht ik, heren. En je hoort er in zijn hunkering dat hij heeft gehunkerd voor zijn levenseinde. Op uw zaligheid wacht ik. Hoort u het om te beginnen wat Jacob dan zegt? Op uw zaligheid. Ja, het is mijn zaligheid, dat is door genade ook waar. Maar dat zegt Jacob niet, hij zegt niet op mijn zaligheid. Nee, hij zegt op uw zaligheid. Waarom zou hij dat nou zo zeggen? Nou, probeer eens even mee te denken. Als Jacob nou in deze fase van zijn leven is. Hij ziet al zijn 12 kinderen voor hem zitten. Ja. Wat kun je dan, als al je kinderen voor je ziet, wat kun je dan veel van jezelf terugzien? Zonden van jezelf die je kinderen terugziet. Nalatigheden van jezelf als vader en moeder. Daar zeg je, dat mijn kinderen nou zo leven, dat hebben ze niet van een vreemde. En daar ben ik ook mede debet aan, omdat ik er zo weinig over gesproken heb. En zo weinig op de hemel was gericht. En vaak meer tijd had voor mijn werk dan voor een goed gesprek met mijn kinderen. Te weinig oog voor hun ziel gehad. Als je zoal je kinderen dan eens voor je ziet, dan kan er een berg aan schuld naar je toe komen, of niet? En als je dan ook nog terug ziet op je leven. Hè? Jacob weet dat zijn sterven dichtbij is. En hij ziet dan zijn leven in het licht van het levenseinde. In het licht van de heiligheid en de majesteit van God. Die de woorden en de gedachten en de bedoelingen en de begeerten peilt. Zo gij in het recht zult treden en gade slaan. Als u dan van heel mijn leven over de breedte van al uw geboden. En in de lengte van heel mijn bestaan. Als u dan op heel die akker van mijn leven al mijn ongerechtigheden, Heere, bij elkaar raapt. En verzamelt en in het gericht brengt. Als de zaligheid door mij verdiend moest worden. Als de zaligheid door mij bereikt moest worden. Als het in die zin mijn zaligheid zou moeten wezen en moeten worden. Als ik dan op mijn leven terugkijk en het leven van mijn kinderen zie. dan zou het met mijn zaligheid nooit en te nimmer wat worden. Of wij wel. Op uw zaligheid. De zaligheid is van God. Die komt van Gods kant. Die is door de Vader bedacht. Voor de grondlegging der wereld. Die is door de Zoon verdiend. Op Golgotha's heuvel bloedend, lijdend en stervend en God verlatend. Die is door de Heilige Geest in een mensenleven ingebracht en ingewerkt. Roepend en trekkend en wederbarend tot geloof. Uw zaligheid, die komt helemaal van Gods kant. En zo komt hij ook, zo gaat het afgelopen jaar, van Gods kant naar ons toe, gemeente. En die preek over de catechismus, wat nut u de dood van Jezus en zijn opstanding en zijn wederkomst enzovoort. En die preek over het hooglied, de bruid in zijn schoonheid. Die preken over Jozua en de meerdere Jozua, Jezus en de vrijstad van God uit. Kwam en komt de zaligheid naar je toe in het evangelie. En wat is dat een evangelie voor een mens. Ja, die met zijn eigen zaligheid niet ver komt. Wat is dat het evangelie voor een mens die met zijn eigen zaligheid nog geen begin kan maken. Het is Gods zaligheid. En die brengt je in de prediking naar je toe. Voor mensen die geen zaligheid van zichzelf hebben. Uw zaligheid. Ja. En dan denken we nog wat verder door, hè, wat Jacob zegt. Ja, dan bedoelt Jacob te zeggen. Die zaligheid. Het beste deel daarvan, dat komt nog. Want nou ik aan mijn levenseind ben, nu verwacht ik uw zaligheid nog ten volle. Het is niet op met dat ik in het leven als een herder ben geleid en gevoed en verlost van alle kwaad. Oh nee, God heeft nog zoveel meer. Die zaligheid gaat open bloeien in zijn hemel. Verlost van alle kwaad zal ik zijn. Eeuwig voor zijn troon, eeuwig vol van God en vol met God, eeuwig hem zien zoals hij is, het lam staande als geslacht. En daar wacht Jacob op, maar niet alleen dat. Jacob die ziet nog veel meer in die zaligheid. Hij bedoelt ook die zaligheid, God gaat zijn beloften vervullen. Israël komt terug in Kanaan, de Messias zal geboren worden, Gods koninkrijk zal komen. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar al Gods beloften zijn vervuld. Er zal zo'n eeuwige heerlijkheid zijn in een nieuwe schepping. Met lichaam en ziel verheerlijkt voor en door God. God heeft nog zoveel meer dan ik ooit heb gemerkt, ooit heb gezien, ooit heb gekregen, ooit heb gedacht. God heeft, als ik aan het eind van mijn leven sta, als de wereld aan het eind der tijden is, God heeft nog zoveel meer. Wie heeft lust de Heere, deze Heere te vrezen? En dan moet je goed bedenken. Dat is bij de duivel precies andersom. Als je aan het eind van je leven bent gekomen, dan heeft de duivel niks meer voor. Als je de duivel ten eigendom bent gebleven, dan geldt als het leven einde is en de wereld ten einde is. En nou is het op. En nou is het over. Nou sleurt je met hels genoegen mee. Naar de poel die brandt van vuur en zilver. Wie kun je dan beter dienen? De duivel? Of God? Wie kun je dan beter dienen? De Heere toch? uw zaligheid wacht ik. Dat betekent allereerst dat wachten van jou doet. Op uw zaligheid steun ik, bouw ik. Op niets anders kan ik steunen, durf ik steunen. God legt naast mijn zinkend levensschip het vlot van zijn zaligheid neer. En ik werp me met al die andere miljoenen die het voor me deden. Ik werp mij op zijn zaligheid neer. Dat betekent ook, op uw zaligheid wacht ik. Ik wacht er nog steeds op. Door de tijden heen, door de strijd, door de pijn heen, door alles wat nog niet vervuld is. Ik wacht al wel lang op, maar ik blijf erop wachten. En ik zal erop wachten, al duurt het nog zo lang. En ja, dan houdt het ook in tenslotte dat Jacob uit het ernaar hunkert. Heere, mag het nou zover zijn? Mag ik nou echt van alle kwaad van mezelf verlost worden? En mag ik nou u de herder zien, die mij heeft gekocht met uw dierbaar bloed? Hij heeft gehunkerd. En wie hunkert met Jacob mee bij tijden? Hij heeft gehunkerd naar de volheid. Naar het achterlaten van alle zonden die je aankleven. Wachten, hunkeren. Naar de zaligheid die is weggelegd in de hemel. Dat is mooi sterven, vinden. Dat is goed sterven. Als het Jacob doen mag. Je hebt gewezen. Je hebt getuigd. En je hebt gehunkerd. Oefenen we er rond in. Aan het einde van een jaar. Aan het eind van elke week. Aan het eind van elke dag. Wijzen. Getuigen. Hunkeren. Daar gaf God ons een jaar voor van 365 dagen. Stervens. Kunst, een roeping voor je leven. Amen. We zingen Psalm 17, vers 8, met Jacob mee als het ware, maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Psalm 17, vers 8. Laat ons de Heere danken en bidden. Heere God van Abraham, Isaac en van Jacob. Daartoe hebt u ons bijna een heel jaar gegeven. Opdat dit in ons leven gestalte zou krijgen. Opdat van ons leven gelden mag. Ook straks als wij niet meer zijn. Dat we hebben gewezen. Heen gewezen naar het vaderland en naar het vreemdelingschap hier beneden. Dat we hebben getuigd wie u de Heere voor ons bent geweest. Dat we hebben gehunkerd naar die zaligheid van u. Die altijd nog zoveel meer, zoveel groter, zoveel voller, zoveel rijker is. Dan ooit in een mensenleven kan worden bevat of zelfs kan worden vermoed. Heere, geef dat dit jaar 2015 ons hierin heeft geoefend. En dan bidden we om vergeving. Om vergiffenis voor alle schuld in dit licht. Voor alle nalatigheid, alle doodsheid, alle aardsgezindheid, alle goddeloosheid. O Heere, vergeef. O Heere, verzoen. Heere, u kent hen ook. Die door alle knipperlichten hebben heen geleefd. En die persoonlijk op het sterven nog niet zijn voorbereid. Terwijl het ieder uur en ieder ogenblik ervan kan komen. Heere, zoekt u ze op. En wees hen onweerstaanbaar te sterk. Geef als het ons geldt dat het ons laten gezeggen. Dat we het horen vanavond. En het verstaan persoonlijk. We danken u, Heere, voor de prediking en de sacramenten. Alle keren dat u ze hebt laten bedingen in deze uw gemeente. De God die als een herder voedt. Die als een verlosser redt. We danken u voor alle vrucht die u gaf. Bij kinderen, jongeren, volwassenen, bij de oudsten ook, Heere. Wij bidden u zegen ons vanavond en vannacht. Laat het eind van het jaar ons doen denken aan het eind van ons leven, aan het eind der tijden. Oefentijd. Voorbereidingstijd. Laat daar plaats voor zijn, Heere, bij jongeren en ouderen. Geef een jaarwisseling zonder incidenten, zonder zonden. En dat bidden ook, Heere, voor ons land en volk. Behoed en bewaar het, opdat het in uw wegen mag wandelen. Genenk allen die voor de orde en veiligheid, of in verpleging en verzorging, te werken hebben. Wil ons morgenochtend samenbrengen in uw huis. Dankbaar dat de grote herder gereed staat om schapen te weiden, te voeden, te leiden, ja ook om ze te zoeken. Hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. Nou, we zingen van Psalm 73, de versen 12 en 14. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Dit is vers 12 en ook vers 14. Ik verzoek u om na het amen van de zegen weer te gaan zitten. Verhef nu eerst uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Geliefde gemeente van jongeren en ouderen, net als vorige jaar wil ik met een persoonlijk woord tot u richten. Een woord van dank, vreugde en vragen. Dank, vreugde en vragen wil ik met u en jullie delen. Allereerst dank en onderin wat ons gezin betreft. Dit jaar 2015 overleent onze moeder en oma op 2 januari van dit jaar. De psalm aan de preek, 17 vers 8, was daar een stille herinnering aan. Op 15 oktober traden Jan en Aline in het huwelijk. 2 heel verschillende gebeurtenissen, maar uw meeleven met ook vooral die beide feiten heeft ons bijzonder goed gedaan. Ik vraag om met dat meeleven, dat gebed ons ook te blijven omringen. Mijn moeder heeft gebeden voor elke dienst waarvan ze wist dat ik daarin voor zou gaan. Haar voorbeden is weggevallen. Ik mag weten dat de anderen die voorbeden hebben overgenomen en ook voortzetten. Graag hoop ik met u en jullie ook in het nieuwe jaar mee te leven, mee te reizen. En ten diepste om die stervenskunst elkaar voor te houden. Die oefening, die voorbereiding om zo godzalig te mogen sterven. Ik dank u ook dat we bijna 7 jaar in uw midden mogen zijn. U me nog steeds draagt en verdraagt zoals u dat doet. En bijzonder dank ik daarvoor de broeders van de kerkenraad. Uw meeleven, meedenken verbindt ons steeds opnieuw aan elkaar. Verwondert me ook steeds. De verbondenheid rondom de prediking. Rondom de sacramenten, rondom het bedienen van de sleutels van het hemelrijk. Uw wijze woorden en saamhorigheid geeft me weer nieuwe inzichten en voortdurend nieuwe moed en kracht daarvoor. Heel hartelijk dank daarvoor. Graag deel ik ook vreugde met u. Als het gemeenteleven overziend afgelopen jaar, mogen opmerken dat de Heer onder ons woont en werkt. We zien er vaak slechts de momenten van dat het naar buiten komt. Belijdeniscategorisatie, belijdenisdienst, avondmaalgangers, nieuwe kerkgangers. Wat een wonder zou mogen horen dat er iets achter zit van het werk van God. Van God die stilzette, die opzocht, die tot geloof bracht en die overwon. Wat is dat groot, het gebeurde. Naast al diegenen bij wie de Heer in stand hield wat hij heeft, dat lijkt wat minder bijzonder. Maar het is een even groot wonder dat de Heer bevestigt wat hij heeft gewerkt. Dat is de diepste vreugde voor een dienaar van het woord. En laten we wat we daarvan mogen zien. Laat alsjeblieft daar niet hoogmoedig onder. Zo van nou in Waarder gebeuren die dingen tenminste nog. Alsjeblieft niet. Laten we ootmoedig zijn. Heere, wie zijn wij als gemeente? Wie zijn we als kerkraad, wie zijn we als predikant, dat u onder ons wilt wonen en wilt werken. En die vreugde die zet zich voort in een gebed voor de voortgang van Gods werk in de toekomst in 2016. Bidden dat God zijn werk bij steeds meerdere zal doen. Want we moeten ook vrezen. Sommigen zeggen dat ook eerlijk. Ik heb geen deel aan Christus. Soms moeten we het vrezen als we de levenswandel zien. Op zaterdagavond bijvoorbeeld. Dat er zijn die nog buiten Christus leven. In gevaar van de eeuwige dood. Laten we bidden, laten we smeken. Iedereen die verloren gaat is er één te veel. Of het nou van ons geldt, van jullie. Of van de onzen. Of in onze familie, of in het dorp waar we wonen. Iedereen die nog onbekeerd is, is er één te veel. Gemeente, laten we bidden om de wondere werken van God in de toekomst. Naast dank, vreugde, ook vragen. Ik stel ze maar, ik weet er ook niet het laatste antwoord op. Er mochten meer belijdenscategorisanten komen, meer belijdende leden, meer avondmaalgangers. Ik vraag, is het ook te merken aan meer godsvrucht, meer kerkgang, meer voorbereiding op de zondag, meer heiligheid ten aanzien van de media, meer hart en tijd voor vluchtelingen en voor zendingswerk, meer verdieping in de schrift en in de leer van de kerk, meer jongeren en ouderen die in de schrift verworteld zijn en die de catechismes, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dodse leerregels kennen en van harte kennen en daarin verworteld zijn. Zodat er meer en meer komen die in de toekomst kunnen leiding geven en de ambten kunnen bekleden. Ik vraag het, er zijn meer belijdende leden gekomen, meer avondmaalgangers. Is er ook meer heiligheid gekomen? Ik kan het ook anders vragen. Dat er meer belijdende leden zijn gekomen, meer avondmaalgangers. Is dat gekomen, en ik zeg geen ja of nee, omdat we de lat wat lager zijn gaan leggen. En er wat meer mee door kan van lieverlee. Aan laksheid en slordigheid. Aan meegaan met de wereld, aan wegblijven in de avonddienst of in andere diensten. Door meer meegaan in bioscoopbezoek en filmvermaak. Kijk, als het daardoor komt dat er meer op beleiderscategorisatie durven te komen en meer aan de avondmaalstafel, dan is het geen zegen, echt niet, dan is het geen zegen. Ik vraag het. Als een vraag waarvan ik hoop dat we ons daarop persoonlijk en voor de gemeente en voor de gezinnen ons op bezinnen voor Gods aangezicht. Jongelui, ik wens je een goede oudejaarsavond toe. Vergeet de inhoud van de preek niet, laat ook daar plaats voor zijn. Zoek het niet in kustwijken, zulke soort gelegenheden. Op andere manieren en plaatsen kun je het ook echt gezellig hebben. Zonder popmuziek en met matig of geen alcohol kun je het ook echt goed hebben met elkaar. Dat gun ik jullie ook van harte. Gemeente, ik zeef in de kerkbode over nieuwjaarsmorgendienst. Op catechisatie heb ik er met onze jongeren over gehad. Laten we zorgvuldig zijn op wat God geeft aan zijn diensten in ons midden. We hopen elkaar en ook morgenochtend weer allen te mogen ontmoeten. Geliefde gemeente, ik heb gezegd en ik verzoek u om weer te gaan staan.